Mede vooraf een enkele afkondiging. De eerste en de tweede collecte die zijn voor de kerk bestemd en bij de uitgang voor het bouwfonds. Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken voor de leden van wijk 5. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is uit 2 Koningen 3, de verzen 4 tot en met 17. Dus 2 Koningen 3. De versen 4 tot en met 17, tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 65, het eerste en het tweede vers, gaan we nu met elkaar zingen. Psalm 65, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. luisteren ook vanmorgen naar Gods heilige wet. En een antwoord daarop zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Je zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is en hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en ge zult niet begeren uw naaste huis. Je zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Ook vanmorgen een gedeelte uit de geschiedenissen van de profeet Elisa. En nu uit 2 Koningen 3. We lezen de versen 4 tot en met 17. Dus 2 Koningen 3, de versen 4 tot en met 17. Mesa nu, de koning van de Moabieten, was een veehandelaar en bracht op aan de koning van Israël 100.000 lammeren en 100.000 rammen met de wol. Maar het geschiedde als Achab gestorven was, dat de koning van de Moabieten van de koning van Israël afviel. En zo toog de koning Joram terzelfde tijd uit Samaria en monsterde gans Israël. En hij ging heen en zond tot Jozefat, de koning van Juda, zeggende: de koning van de Moabieten is van mij afgevallen. Zult gij met mij trekken in de oorlog tegen de Moabieten? En hij zei: ik zal opkomen. Zo zal ik zijn gelijk gij zijt, zo mijn volk als uw volk, zo mijn paarden als uw paarden. En hij zei: door welke weg zullen we optrekken? En hij zei dan: door de weg van de woestijn van Edom. Alzo toog de koning van Israël heen, en de koning van Juda, en de koning van Edom. En als ze 7 dagreizen omgetogen waren, zo had het leger en het vee dat hen navolgde geen water. En toen zei de koning van Israël: ach, dat de Heere deze 3 koningen geroepen heeft om die in der Moabieter hand te geven. En Jozefat zei: is hier geen profeet van de Heere, dat we door hem de Heere mochten vragen? Toen antwoordde een van de knechten van de koning van Israël en zei: hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia's handen goot. En Jozefat zei: het woord van de Heere is bij hem. En zo togen tot hem af de koning van Israël en Jozefat de koning van Edom. Maar Elisa zei tot de koning van Israël: wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten van uw vader en tot de profeten van uw moeder. Doch de koning van Israël zei tegen hem: nee, want de Heere heeft deze 3 koningen geroepen om die in der Moabieten hand te geven. En Elisa zei: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. Nu dan breng mij een speelman, en het geschiedde als de speelman op de snaren speelde, dat de hand van de Heere op hem kwam. En hij zei: zo zegt de Heere, maakt in dit dal vele grachten. Want zo zegt de Heere: gij lieden zult geen wind zien en gij zult geen regen zien. En nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken. Gij en uw vee en uw beesten. Tot zover. We willen samen tot de Heere gaan in ons gebed, gemeente, en we willen de Heer ervoor danken dat er in het gezin van broeder en zuster van Nieuw Amerongen Valkenburg in de afgelopen week een gezonde dochter mocht worden geboren. En ze noemen dat dochtertje Jacoba Dirkje Johanna. En de roepnaam wordt Anne. We willen de Heer er om vragen om steun en kracht voor de familie Groenen in de postergemeenschap. Is overleden Greet Groenen in de leeftijd van 67 jaar. De afgelopen week heeft ook de begrafenis plaatsgevonden. Willen haar man en ook de hele postergemeenschap aan de Heere opdragen. Voorbeden willen wij doen voor Dianne van den Berg, die de komende week in het UMC in Utrecht een hartoperatie moet ondergaan. Opnieuw moet ondergaan. 3 jaar geleden heeft ze ook al een dergelijke operatie moeten ondergaan. Wij willen ook aan de Heere opdragen F. van Dijk, de man van zuster van Dijk Schoenman van de Talmastraat. Hij moet een operatie ondergaan in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. En we denken ook aan zuster Dijkstra van het dwerggras. Ze wordt in de komende week in het ziekenhuis van Ede opgenomen voor een operatie aan haar voet. We willen ook denken aan broeder en zuster Wim en Kobi van de Lustgraaf en hun kinderen van de Stadhouderslaan. Wim is afgelopen week overgebracht naar Groot Klimmendaal, waar hij langdurig moet verblijven voor revalidatie. Hanna Visser is thuis en men wacht af hoe of het verdere traject zal verlopen en ingevuld zal moeten worden. Maar in elk geval zal ze niet weer intern daar ook op Groot Klimmendaal gaan verblijven. En broeder en zuster Steven en Rita Paas, die gaan in de komende week voor 6 weken naar Malawi om daar weer het een en ander, zoals u zult begrijpen, te mogen doen. Ze hebben weer veel te danken en te bidden en laten we met eerbied en ootmoed het aangezicht van de Heere samen gaan zoeken. Wat is dat toch altijd weer een heilig moment in de dienst, als we zo samen uw aangezicht in het gebed zoeken, Heere. Dan ervaren we weer dat u een heilig God bent en dat wij onheilige mensen zijn. Maar u wilt toch ook met ons van doen hebben. We mogen met onze gebeden ook vanmorgen weer in alle vrijmoedigheid tot u komen. En dat is op grond van dat offer dat er gebracht is door uw eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. We lezen het in uw woord. Uw troon is een troon van de genade geworden, omwille van het werk van de Heere Jezus op Golgotha volbracht. Als we voor uw aangezicht komen, Heere, dan beseffen we dat we onheilige mensen zijn en dat we van vergeving, van genade moeten leven. En we willen bidden, Heer, of u ons alles ook genadig vergeven wilt. Wat ook in de afgelopen week niet is geweest naar uw heilige wil. We hebben Psalm 19 gezongen. En dan wordt dat ook zo duidelijk verwoord. Dat we maar onvolkomen mensen zijn. Heere, wilt u onze zonde vergeven? En wilt u ons aanzien in hem, in wie een volkomen verlossing en een volkomen verzoening voor onze zonde te vinden is. We zullen ook vanmorgen uw woord dat we gelezen hebben weer overdenken. Heere, wat hebben we altijd weer de leiding van uw geest nodig om de boodschap werkelijk te verstaan. Er kunnen zoveel dingen zijn in ons leven die ons bezighouden. Ons hart kan vol zijn met alles wat achter ons ligt of wat aan de orde is nu of wat in de komende week allemaal moet gebeuren. Maar wilt u onze harten leegmaken van de dingen van beneden en wilt u onze harten volmaken van uw geest, zodat we die boodschap van u verstaan mogen en mogen verwerken. We zijn van de leiding van uw geest diep afhankelijk. Als gemeente die het woord ontvangt, maar ook als uw dienaar die het woord verkondigt. Leid ons, Heere, door uw geest naar uw belofte in ruime mate. Wij mogen als gemeente samen uw naam erkennen voor het feit dat u onder ons opnieuw een kindje hebt doen geboren worden. Heere, de familie van Nieuw-Amerongen werd verblijd door de voorspoedige geboorte van hun dochtertje. Wat een vreugde. En wat een zegen. Zo mogen ze het samen ook beleven. Aanvaard onze ootmoedige dank, Heere. En we dragen moeder en kind ook van harte aan u op. Wil ze alles geven wat nodig is. Op korte termijn, op langere termijn. We dragen ze van harte aan u op. Heere, wij willen ook samen onze zorgen en onze moeiten aan u opdragen. We denken aan de familie Groenen. Nu in de afgelopen week Greet Groenen op de leeftijd van 67 jaar is overleden. Dat is in de eerste plaats voor haar man, maar dan ook voor heel haar familie een ingrijpend gebeuren. Wil troosten, wil kracht geven. En we mogen uw naam ervoor erkennen, Heere, dat zij in haar leven ook haar houvast mocht leren vinden in u. Heren, wilt u heel de postergemeenschap gedenken, voor wie het toch ook een ingrijpend gebeuren is. Het is op korte termijn al de tweede keer dat er weer een overlijden in hun midden te betreuren valt. Wilt u ze steunen en sterken, wilt u ze in alle opzichten krachten geven en veel zicht geven op uw genade in de Heere Jezus Christus. Heren, we bidden voor Dianne van den Berg. Dianne die in de komende week weer een operatie moet ondergaan aan haar hart weer. Wilt u met haar meegaan? Heren, wilt u alles wel maken? En wilt u haar omringen en ook haar ouders en het hele gezin en al de familieleden die ook hartelijk meeleven. We dragen ze vanmorgen van harte aan u de Heere op. Wilt u ook zijn met de man van zuster Van Dijk Schoeman, die in de komende week ook een operatie zal moeten ondergaan. Frits Van Dijk heeft in de afgelopen tijd ook het een en ander al meegemaakt. En nu een nieuwe operatie staat te gebeuren. Wilt u met hem zijn, Heren? Omring ook hem met uw trouwe zorg. Maak alles wel. Zuster Dijkstra willen we ook aan u opdragen, Heren, die ook in de komende week geopereerd zal moeten worden, dat het ook alles wel mag zijn. Laat de behandeling mogen slagen. We dragen onze zuster ook van harte aan u op. We denken vanmorgen ook aan Wim en Kobi van de Lustgraaf en hun kinderen. Nu Wim opgenomen is in Groot Klimmendaal, waar hij langdurig moet revalideren. Heren, wat een zorg en een moeite in dit gezin. Wilt u ze blijvend ondersteunen, krachten geven en de behandeling zegenen, dat er toch enige vooruitgang te bespeuren mag zijn. Dat is ons verlangen, dat is onze hartelijke wens. Gedenk Wim, gedenk ook heel het gezin. Wij willen ook Hanna Visser aan u opdragen, Heren, en ook haar ouders en het hele gezin. Hanna die nu weer thuis is, in afwachting op verdere stappen in de behandeling, wilt u uw blijvende zegen geven, want daar zijn ze zo diep van afhankelijk, Heren. Gedenk hen in uw gunst. Onze broeder en zuster Pasen in de komende week voor een aantal weken weer naar Malawi vertrekken en daar hun contacten vernieuwen, maar ook veel werkzaamheden weer mogen doen ten dienste van de naaste, ten dienste van de opbouw van uw koninkrijk. We bidden voor hen, Heren. Wilt u ze veilig daar brengen, straks ook weer veilig bij ons terugbrengen. En dat ze hun werk daar mogen doen onder uw zegen. En zo komen we samen tot u. Gedenk ieder die vanmorgen meeluistert via de kerktelefoon. Of die hier in de kerk is en die heel veel zorg heeft. Heel veel moeite kent. Wilt u ons ondersteunen en wilt u ons krachten geven? Ontfermt u zich over ons, Heren, naar de rijkdom van uw genade. Op grond van het volbrachte werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus, om zijnentwil. Uit genade. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 77 en daarvan het zesde, het zevende en ook het achtste vers. 2 Koningen 3, vers 16 en vers 17, uitgangspunt van onze overdenking vanmorgen. En Elisa zei, zo zegt de Heere, maak in dit dal vele grachten. Want zo zegt de Heere, gijlieden zult geen wind zien en ge zult geen regen zien. En nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat ge zult drinken, gij en uw vee en uw beest. En als we naar de boodschap van dit gedeelte geluisterd hebben, zingen we op Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. En al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Gemeente, in de geschiedenis die we vanmorgen overdenken, zien we een groot aantal soldaten bezig met een schep. Ze vechten niet met zwaard en schild, met pijl en boog, maar ze graven met een schep. En ze doen dat, zo lees je hier in 2 Koningen 3, midden in de woestijn. Nou ja, daar hoef ik niet veel over te zeggen. Dat begrijp u, dat is dor, dat is droog, die woestijn. En waarom doen ze dat nou, dat graven in de woestijn? Nou zegt er iemand, ze zijn natuurlijk loopgraven aan het maken. Want dat doen soldaten, dikwijls. Loopgraven, dan kun je van daaruit de vijanden bestoken. Of zegt een ander, misschien zijn ze wel verdedigingswallen aan het opwerpen. Dan kun je daarachter je verschuilen, ben je veilig. Maar ik zal u zeggen, er is van dat alles niets aan de orde. Ze zijn greppels aan het graven. Greppels, die straks moeten vollopen met water. Ja, midden in de woestijn. En waar moet dat water dan vandaan komen? Het is inderdaad wel een heel raar, het is een heel vreemd tafereel. Zie het voor je. Duizenden soldaten die met een schepje bezig zijn om allemaal greppels te graven midden in de woestijn. Wat heeft dat nou te betekenen? Waarom doen ze dat nou? Ja, ze doen het omdat Elisa dat zei, omdat de profeet dat zei. In naam van God gaf hij de opdracht om dat te gaan doen. Dus dat is de reden. Maar waarom doen ze dat nou? En wat voor reden heeft dat nou? En wat kunnen wij nou leren uit deze geschiedenis, deze bijzondere geschiedenis? Dat is natuurlijk de vraag. Nou, daar gaat het vanmorgen over. Het gaat vanmorgen over greppels graven in de woestijn. Greppels graven in de woestijn. Waarom ze dat moesten doen, en wat dat precies betekent, en wat wij daar nou van kunnen leren. Ja, gemeente, wie zijn nou die soldaten die aan het graven zijn? Het zijn de soldaten van het leger van koning Joram van Noord-Israël. Het zijn de soldaten van koning Jozafat van Juda, het tweestammenrijk. En het zijn ook een paar soldaten van de koning van Edom. Die wordt verder hier met name niet genoemd. Dus het gaat om de legers van Noord-Israël, van Juda en van Edom. Drie legers. Duizenden soldaten. Maar wat hebben die nou daar in de woestijn te zoeken, zou je zo zeggen. Wat moeten ze daar? Nou, ze zijn op oorlogspad. Al zou je dat nou niet meteen zeggen, als je ze daar nou allemaal ziet scheppen in de woestijn. Ze zijn op weg naar Moab. Vanuit Samaria en Judea zijn ze langs het zuidelijke gedeelte van de Dode Zee getrokken. Ze zijn nou zo'n beetje aan de grens met Moab gekomen. En wat willen ze? Nou, dat begrijp je wel. Ze willen die Moabieten eens even een geduchte les gaan leren. De Moabieten. Nakomelingen van Lot, ja. Van Lot. Dus als je dat goed beschouwt, dan zeg je, het is een broedervolk, hè. Het is familie. Die Moabieten, het is familie. Maar toch, als je de Bijbel leest, dan merk je dat het in de loop van de tijd vaker niet dan wel geboterd heeft tussen Israël, Juda en Moab. Er zijn heel wat conflicten geweest. Grote conflicten, wat kleinere conflicten. Gevechten zijn er geweest. En het ging heel vaak over grondgebieden. Nou ja, dat begrijp je misschien ook wel. Dat is vaak ook altijd tegenwoordig nog een heel punt, hè? Grondgebied. Moab, Moabieten, nakomelingen van Lot. En toch ook een geweldig geestelijk verschil tussen Israël en Moab. Kijk, nou zal ik de laatste zijn om vanmorgen te zeggen dat de godsdienst van Israël, zoals in die tijd werd vormgegeven, dat dat allemaal ideaal was. Nee, hè, we weten heel erg goed dat de Bijbel daar heel kritisch over is. En zeker naar de godsdienst van Israël in het noorden toe, met die kalverendienst. Maar als je de godsdienst van Israël zet tegen de godsdienst van Moab, dan moet je zeggen, de Moabieten, hoewel ze afstammelingen waren van Lot, waren compleet heidens geworden. En ze dienden de afgod Kamos. En ze schrokken er zelfs niet voor terug om in voorkomende gevallen zelfs kinderoffers aan hun god te brengen. We hebben dat nou vanmorgen niet gelezen en ik ga daar verder ook niet op in. Maar als je het laatste stukje van de geschiedenis leest, hier in 2 Koningen 3, dan kom je dat ook wel weer tegen. Want ook daar wordt dan zo'n offer gebracht. Maar goed, gemeente, wat was nou deze keer de aanleiding voor Israël om op te trekken tegen Moab? Nou, dat was eigenlijk een hele praktische reden daarvoor. De koning van Moab, hij heette Mesa, hij was gestopt met het betalen van belasting. Nou, dat moet je natuurlijk nooit doen, ook vandaag de dag niet, want dan krijg je heel wat sores. Al jaren daarvoor, hè, was er een bepaalde strijd geweest, een conflict geweest tussen Mesa en tussen Agab. U kent Agab nog wel, hè? Jij ook wel, hè? Agab, die boze koning van het noorden. En in die strijd had Agab het gewonnen. En toen had hij tegen Mesa gezegd, we willen vrede met je sluiten als je elk jaar belasting betaalt. En hij moest heel wat betalen. Hij moest 100.000 lammeren moest hij elk jaar weer opnieuw geven. En de wol van 100.000 rammen, nou dat is allemaal geen kleinigheid. 100.000 lammeren en de wol van 100.000 rammen. Belasting betalen aan Noord-Israël in ruil voor vrede. En toen stierf koning Agab. Nou, dan kun je begrijpen wat koning Mesa daarna eigenlijk deed. En dat zouden wij misschien ook wel gedaan hebben. Toen stopte hij meteen ook met het betalen van die belasting. Maar zouden ze daar in Noord-Israël nou blij mee geweest zijn dat koning Mesa gestopt was met het betalen van zoveel belasting? Nou, dat ligt voor de hand natuurlijk niet. En dan merk je dat men daar in Noord-Israël eerst het een en ander aan diplomatieke onderhandelingen heeft gehad. Hè, zo van, Mesa, we willen echt dat je belasting blijft betalen, want anders dan moeten we straks tegen je gaan optrekken, dan moeten we geweld gaan gebruiken. Maar Mesa die heeft bij zichzelf gedacht, ze bekijken het maar en als er komt er maar van wat er van komt, maar ik betaal niet meer. Nou en dan inderdaad komt daar oorlog van. De koning van Noord-Israël, Joram, trekt op tegen Mesa, de koning van Moab. En omdat hij weet dat Moab toch een best een geduchte vijand is, vraagt hij ook aan koning Jozefat van het tweestammenrijk of hij mee wil optrekken. En Jozefat die stemt toe. Kennelijk is er ook tussen Jozefat en Mesa het een en ander nog glad te strijken. Ze trekken dan door Edom en de koning van Edom die doet ook mee, die moet meedoen, want op dat moment was Jozefat heer en meester in Edom, dus de koning van Edom had niet zoveel te vertellen, die moest gewoon meedoen. En zo trekken ze dan met elkaar op, 3 legers, zie je ze gaan, 1000 soldaten. Ze trekken zo naar het zuiden via de Dode Zee, de zuidkant van de Dode Zee, naar Moab. Ze konden ook rechtstreeks naar Moab, via de noordkant van de Dode Zee, dat was veel korter. Maar Mesa had daar allemaal versterkte burchten aangelegd. Nou ja, daar wilde je natuurlijk niet mee te maken krijgen, dan moest je eerst die burchten gaan overwinnen. En ach, nou ja, ik hoef daar ook niet verder over uit te wijden, dat is duidelijk. De zuidroute was voor de legers van Israël en Edom toch op dat moment de makkelijkste route. Nou had Jozef wat uitgerekend dat ze rond de 7e dag bij de grens van Moab zouden aankomen. En hij had eigenlijk ook uitgerekend dat ze dan in het dal zouden zijn, aan de zuidkant van Moab. Het dal dat vele beken heeft en die beken die zouden vol water staan. En dan zouden ze dus daar weer uit kunnen drinken en het vee zou daaruit kunnen drinken. En dan zouden ze zich zo kunnen opladen daar in het dal voor de strijd tegen de Moabieten. Dat had hij allemaal zo wel berekend. Maar ja, je kan van alles berekenen. De praktijk loopt toch vaak net iets anders. En dat heb je hier nou ook weer in deze geschiedenis. Wanneer ze daar komen op de 7e dag, nadat ze weggegaan zijn uit Israël, dan blijkt dat dat hele dal droog staat. En al die beken hebben geen druppel water. Nou, dan heb je een probleem. Dan heb je echt een probleem. Dan ben je in de woestijn, dan heb je 1000 soldaten, dan heb je een hele hoop vee, dan heb je een probleem. Als je geen water hebt, ja, wat moet je dan? Zonder water kun je niet. Je kan nog zeggen van, we kunnen nog een poosje zonder voedsel, Allah, maar we kunnen niet zonder water. Het vee kan niet zonder water. Soldaten kunnen niet zonder water. Absoluut onmogelijk. Ze zitten daar in dat dal en de nood die stijgt, want bij de legers van Israël begrijpt men dat men geen kant op kan, de dood voor ogen. Moab kan men nu zo niet binnenvallen, want men heeft geen kracht. Weer teruggaan naar Israël is ook onmogelijk, want dan gaan ze in de woestijn van dorst sterven. Dus men zit daar opgesloten en gevangen in het dal. Er zijn beken genoeg, maar er is geen druppel water te bekennen. En dan doet koning Jozefat wat hij in die gegeven omstandigheden ook had moeten doen. Het beste wat hij had kunnen doen, deed hij gelukkig ook. Hij zocht de hulp van God. En hij vroeg, is er een profeet van de Heere die ons raad kan geven in deze moeitevolle omstandigheden? En toen was er een dienaar die tegen de koning zei, ja, er is een profeet. Elisa is er, die water goot op de handen van Elia. Dat is een prachtige uitdrukking. Dat is een Oosterse uitdrukking. Die water goot op de handen van Elia, dat betekent zoveel als hij die een dienaar, een knecht van Elia is geweest. Elisa is in ons midden. Elisa. Natuurlijk is de vraag heel vaak gesteld en misschien hebt u die nou ook wel bij uzelf voelen opkomen van, ja, maar hoe kwam die Elisa nou daar ineens, te midden van al die legers daar in de woestijn? Er zijn commentaren die zeggen dat moet je op dezelfde manier verklaren zoals je dat in het Nieuwe Testament ook leest bij die moorman. Filippus komt bij de moorman, ineens is Filippus daar en als de moorman dan gedoopt is, dan is Filippus ook weer verdwenen. Dus dat is een wonder van God en zo zal dat in die tijd ook met Elisa zijn gebeurd. Ik kan mij persoonlijk eigenlijk veel meer vinden in de volgende verklaring, namelijk toen Joram met zijn legers uit Samaria vertrok, toen is Elisa meegegaan. Want Elisa woonde ook in Samaria en toen heeft hij toch kennelijk een stukje leiding van de Heilige Geest ervaren, dat hij mee wilde gaan en dat hij dat ook daadwerkelijk heeft gedaan. Dus gedrongen om mee te trekken. Misschien dat Elisa op dat moment helemaal niet wist waarom hij mee moest optrekken, maar hij voelde, ik moet mee met deze legers optrekken tegen Moab. Maar hoe het ook allemaal zij, daar in dat droge dal, daar aan de grens van Moab, daar zijn duizenden soldaten, daar zijn ontzettend veel stuks vee, als proviant en als lastdieren. En ze hebben geen water. En ze kunnen geen kant op. En dan, wat is dan goede raad? Wat moeten we dan doen? En Elisa, die de op een of andere manier toch ook de godspraak raadpleegt en dan op een gegeven moment ook tot een uitspraak komt, die zegt, maak in dit dal vele grachten. Wij zouden het gewoon zo tegen elkaar zeggen, graaf nou in dit dal veel greppels. Greppels graven in de woestijn. En dan is de belofte, je zal geen wind horen, je zal geen regen zien vallen. En toch, de greppels zullen vol water komen te staan. Dus een opdracht en een belofte. Maak in dit dal vele grachten. Graaf greppels in de woestijn. Dat is een hele wonderlijke opdracht natuurlijk. Dat is ook een opdracht waarvan je zo gewoonweg tegen elkaar zou zeggen, dat heeft geen zin. Onbegonnen werk. Waar moet dat water vandaan komen dan? En toch, het was een opdracht die God gaf. En dan is het mooie te lezen in deze geschiedenis, dat die drie koningen, dat die gehoorzamen. En dan zie je, wat ik net al zei, die duizenden soldaten, die zie je dan bezig met een schep en ze graven greppels die kant op en die kant op. En aan het einde van de dag is dat hele dal vol met greppeltjes. Helemaal vol met greppeltjes. En weet u wat nou het wonder was? De volgende morgen, voor zonsopgang, waren al die greppels vol. En niemand had een of ander windgeruis gehoord. En niemand had het plensen van een regenbui vernomen. En toch de volgende morgen, ze keken over het dal en alle greppels stonden tot de rand toe gevuld met water. God had zijn belofte vervuld. Dwars tegen alles in. Het leek zinloos. Maar het was de weg waarlangs de Heere de zegen had gegeven. Nou, ik denk gemeente dat we nu zo langzamerhand op het punt gekomen zijn dat we tegen elkaar zeggen, en wat kunnen we daar vandaag nou mee, wat kunnen we daaruit leren? In het geestelijke leven is het niet altijd vochtig en vruchtbaar. In het geestelijke leven zijn ook perioden van dorheid en droogheid. En soms dan moet je zeggen, mijn hart is een woestijn gelijk. Je hebt veel betere tijden gehad en die vergeet je ook niet. En daar verlang je dikwijls ook naar. En je wilt zo graag dat het weer wordt zoals toen. En als dan in de kerk Psalm 63 wordt gezongen, dan kun je daar met je hele hart bij. O Heere, mijn hart, mijn ziel, mijn lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt. Want ik heb uw goedertierenheid gesmaakt, uw goedertierenheid die beter is dan het leven. Ach, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Er kunnen tijden in het geestelijke leven zijn dat Psalm 63 voor jou werkelijkheid is. Misschien is dat nu voor jou vandaag wel werkelijkheid, of voor u. Je kunt soms zo verlangen naar levend water dat de dorre woestijn van je hart bevochtigt en bevloeit, zodat het werkelijk weer levend wordt in je ziel. Maar dan is natuurlijk meteen ook de vraag, hoe kom ik eraan? En je bent er al lang achter gekomen in het geestelijke leven, dat wij de zaken niet in handen hebben. We kunnen niet over de geest beschikken, we kunnen geen trucjes uithalen en dat we dan zeggen, nou, we zijn weer geestelijk op peil. We moeten het ontvangen. Maar hoe? Nou, dan mag je dan vanmorgen, denk ik, in deze geschiedenis een antwoord vinden op die vraag, hè? Het antwoord op de vraag is, God geeft zijn zegen, God geeft het levende water in de weg van het graven van greppels. Ja, zegt u, maar dat is mooi gezegd, maar wat betekent dat nou praktisch? Wat wil je nou praktisch daarmee zeggen? Nou, misschien dat ik het vanmorgen zo onder woorden mag brengen. Greppels graven, dat is dat je je handen vouwt. Dat je de nood van je leven, de droogte en de dorheid van je ziel ook aan de Heere bekend maakt. Er niet overheen praten, maar het aan de Heere beleiden. En greppels graven, dat heeft er ook alles mee te maken. Dat je werkelijk de schriften opent, dat je daar stil mee voor de Heere wordt. Dat je werkelijk stille tijd neemt, dat je de schriften opent en dat je leest wat de Heere tot je te zeggen heeft. En als je zo greppels mag graven, de middelen gebruikt van gebed en het lezen van de schriften, dan wil God de bron van levend water weer openen voor je hart. De bron van levend water. En wie is de bron? Dat is de Heer Jezus Christus. Hij heeft het zelf gezegd, ik hoef u daar niet al te veel over te vertellen, maar u kunt het lezen in Johannes 4, dat hij de bron is van levend water. Hij wil dat levende water dat ons hart verheugt, hè, wil hij uit Christus ons doen proeven als we greppels graven in de woestijn, als we werkelijk de middelen gebruiken. En dan zegt Jesaja, als dat water, dat levende water weer gaat stromen over je dorre hart, dan word je als een gewaterde hof. Dan word je eigenlijk als een hof, een tuin, hè, waarvan die irrigatie is aangelegd. Hè. En steeds een klein beetje water bij iedere plant komt dat terecht. En je ziet die plant opfleuren, je ziet die plant groeien, je ziet hem gaan bloeien. Nou, dat is wat er gebeurt. Als je greppels mag graven in de woestijn, zal de Heere de bron van levend water openen en je zult weer worden tot een gewaterde hof. Ik denk dat in deze geschiedenisgemeente, als we nog even wat meer geestelijke lijnen proberen te trekken met elkaar, ik denk dat in deze geschiedenis ook een stukje onderwijs ligt met het oog op het toenemen, het groeien in vastheid, in zekerheid. Wat kan dat een worsteling zijn in je leven? Ik weet niet of mijn zonden echt vergeven zijn. Ik zou zo graag meer toewijding willen in mijn leven. Het blijft allemaal zo oppervlakkig. Hoe komt er meer diepgang in mijn geestelijke leven? Vanmorgen zie je dat het antwoord ligt in deze geschiedenis door greppels te graven in de woestijn. Je moet wel aan het graven, gemeente. Je moet niet met je handen over elkaar blijven zitten en denken, nou, we moeten het maar ontvangen. Je moet greppels graven in de woestijn. Dat woord van God, dat moet echt open in je leven. Daar moet tijd, daar moet gelegenheid, daar moet werkelijk, nou ja, zeg maar, studie voor zijn. En vergeet natuurlijk niet om je handen te vouwen, want dat is heel belangrijk. Dat de Heere, dat je de afhankelijkheid van de Heere mag beleven. Uw geest, dat die de woorden van de schrift mag indragen in mijn hart. En dan zal de Heere de bron van levend water meer en meer voor je gaan openen. En wat is de bron? Ik zeg het vanmorgen nog eens een keer. De bron met een hoofdletter is Christus. En het levende water, dat stroomt uit hem. En dat levende water, dat geeft je hart vastheid. En hoe meer je zicht krijgt op de Heere Jezus Christus, hoe meer je gaat zien. Dat er in hem een volkomenheid is aan vergeving. Dat in hem er meer vergeving is dan dat er zonden zijn bij jou. En dan mag je toevertrouwen aan hem. En hoe meer je mag toevertrouwen aan hem, des te meer zal de vastheid en de zekerheid ook groeien. Want dan mag je het weten, het ligt alles vast in hem. Niet in mij, maar in hem. Greppels graven in de woestijn. De schriften biddend openen. De middelen gebruiken. Zo zal God de bron van levend water openen. Ik denk vanmorgen aan een jongere. Een jongere die ook met die dingen kan worstelen. Hoe krijg ik meer toewijding aan de Heere? Hoe komt er meer liefde voor de Heere in mijn hart? Er is vaak zo weinig liefde voor hem. Er is zoveel liefde voor de wereld in mijn hart. En zo weinig voor hem. Misschien ben je wel bezig met beleidniscategorisatie. Dat je denkt, ik zou aan de ene kant zo graag dat willen volgen. Maar aan de andere kant, er is nog zoveel verkeerd in mijn leven. En er is nog zoveel twijfel in mijn hart. En ik wil aan de ene kant wel, maar aan de andere kant. Je bent op zoek naar meer toewijding, naar meer vastheid en zekerheid en helderheid. Je twijfelt. Nou, wat moet je nou doen? Greppels graven. In de woestijn. Zeg het maar tegen de Heere. Het is een woestijn in mijn leven. En het wordt niet anders ook. Maar als je die greppels mag graven in de woestijn. Als je je handen mag vouwen. En je mag het van de Heere verwachten. En je doet de Bijbel open. Je leest wat de Heere tot je zegt. Dan zal hij de bron van levend water ook openen voor jouw hart. Want dat is eigenlijk de boodschap van morgen. Greppels graven. En dat leidt uiteindelijk tot het openen van de bron van boven. Er kunnen ook allerlei zorgen en moeite zijn in ons leven, gemeente. Ik hoef u daar niets van te vertellen. Als we vanmorgen eens even tijd zouden hebben om gewoon onder vier ogen met elkaar te praten, dan kon het wel eens wezen dat we heel wat te bespreken hadden. Wat kunnen er een vragen in ons leven zijn? Wat kunnen er een knopen soms zijn waar we niet uitkomen? Wat kan er een moeite zijn en wat kan er een verdriet, een teleurstelling zijn in ons leven? En dat je zegt, en wie zal mij nou eruit helpen? En wie zal mij nou ondersteunen? God alleen. Ja, maar hoe dan? Greppels, graven in de woestijn. Kom met de woestijn van je leven tot hem. Vertel de nood in je leven aan de Heer. En doe de schriften open. En zo zal de Heer ook de bron van levend water voor je openen. Christus. Ben je dan je moeite voorbij? Nee, niet altijd. Maar je krijgt wel de kracht om verder te kunnen. Je gaat alles ontdekken in deze Heer Jezus Christus. Hij wordt meer het centrum van je leven. Hij wordt meer degene die je verwachting biedt. Tot over de grenzen van dood en graf heen. Hij alles, ik niets. En is dat niet waar je naar verlangt? En is dat niet wat je nodig hebt? Hè? Alles in hem te ontdekken. Het levende water. Het vloeit uit hem naar ons toe. Als we greppels mogen graven in de woestijn. Als je die duizenden soldaten daar zo bezig ziet, nog eens even weer, hè, om greppels te graven, dan denk ik dat ze best wel een beetje gevoeterd hebben, denkt u niet? En zo tegen elkaar hebben gezegd, wat is dit nou? Ze hadden liever gehad dat de koning had gezegd, laten we nou Moab maar binnenvallen. En komt er van wat er komt, maar we moeten proberen om die Moabieten te overwinnen. Hadden ze liever gehad, daar waren soldaten voor. Nou kregen ze een schep in de hand. En maar scheppen in de woestijn. Gemopperd, ja natuurlijk. Ook niet makkelijk, nee natuurlijk niet. Maar de volgende morgen, toen kwamen ze erachter. Hoe zinloos of wij ook dachten dat het was. Kijk, God heeft toch het water in de greppels gegeven. Onverwacht door ons. Maar op grond van zijn genade. Greppels graven is niet altijd even simpel. Je voelt soms een innerlijke weerstand. God moet het zomaar doen, zoals ik denk dat hij het moet doen. Of hij kan het toch ook zo doen, zonder dat ik bid en Bijbel lees. Hij kan me toch bekeren, zomaar, waar ik ook ben. Maar de weg is greppels graven. In de woestijn. En dat is geen verdienstelijk werk in die zin. Je moet dat nou vanmorgen niet zo opvatten, gemeente. Alsof je de gedachte zou krijgen, nou als wij maar graven, dan moet God die vullen. Dus God is daaraan verplicht. Zo is het nou ook niet. Nee, maar het is wel de weg waarlangs de Heere de bron opent. Hè, en hij de zegen aan ons hart geeft. Hè. Dat moeten we goed voor ogen hebben. Dat is de weg waarlangs. Greppels graven in de woestijn. Weet je wat dat eigenlijk is? Dat is doen. Wat dat psalmversje zegt. Wat we al geleerd hebben toen we nog zo klein waren. En wat we nu ook samen gaan zingen. Opent uw mond, zegt de Heer, en eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. En dan komt die belofte erachteraan. Al wat u ontbreekt, wat ontbreekt u? Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Maar veel greppels graven in de woestijn, gemeente. Amen. Laten we samen danken en bidden. Het leek zulk zinloos werk. Onbegonnen werk. Greppels graven daar in die woestijn. Soldaten zullen best gemopperd hebben. Maar het bleek wel de weg naar de zegen. U had het al beloofd dat ze geen wind zouden horen en dat ze geen regen zouden zien. En dat toch de greppels vol water zouden komen te staan. En de volgende morgen was het werkelijk waar. Maar heren, wat een onderwijs ook voor ons. Wat hebben wij ook dat levende water nodig uit de bron die Christus is. En dat niet maar eens, maar iedere dag opnieuw. En heren, wat kan er soms ook in ons hart een verlangen zijn om meer van het levende water te mogen proeven. We kunnen er niet over beschikken. Maar nu is de belofte van uw kant, al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. We mogen wel greppels graven in de woestijn. We mogen met de woestijn van ons hart en leven tot u komen. We mogen uw woord openen en mogen het van u verwachten. Dan zult u het ons schenken. Dat is uw belofte, ook voor vandaag. Heere, wilt u geven dat we in welke omstandigheden we ook zijn, wie we ook zijn, als ouderen en ook als jongeren, dat we dan maar veel greppels mogen graven in de woestijn. En dat we zo ook veel van uw zegen en van dat levende water mogen ontvangen en proeven. Dan zal er ook weer veel van ons uit mogen gaan. Want u heeft het toch zelf gezegd, heren, dat als we dat levende water ontvangen, dat we dan ook zelf weer een bron worden. Uit wie dat levende water naar anderen toe zal vloeien. Heren, zeg, wij willen uw naam ootmoedig dank zeggen voor de rust die we ook vanmorgen weer ontvingen om met elkaar de woorden van u te overdenken. Wilt u ons ook vanmiddag verder nog alles geven, ook als we opnieuw hopen samen te komen. Vergeef wat niet was naar uw wil en blijf ons aanzien, Heren, in hem, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. Psalm 118, dat is de slotzang daarvan, het 13e en ook het 14e vers. En vooraf geven we onze gave. In de dienst is de collecte bestemd voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Ga in vrede. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en met jullie allen. Amen.